Dat is jammer.
Hey Rian, leuk om je even te spreken. Want je vertelde dat er een buizerd zit, hè, in de boom naast jullie kiphok. En dat die buizerd jullie kiphok zo'n beetje beschouwde als de local McDonald's. En jullie plan was om er eventueel een kalkoen tussen te zetten. Is daar nog iets van gekomen of wat hebben jullie daarmee gedaan?
Ja, nee, dat is bij een plan gebleven. Dat hebben we verder niet uitgewerkt. Ja, omdat een kalkoen ook weer andere verzorging vraagt. En kippen kunnen dan weer kalkoenen ziek maken.
Dus blijkbaar was het toch niet zo'n goed idee om daar met kalkoenen te werken.
Nee, ze hebben ervoor gekozen om met netten te gaan werken. Ze gooiden het net overheen.
Oké.
Trouwens, nog iets. Weet je, er was iets raars. Ik stond laatst een koeienvel af te krabben.
Ja.
In de regen, was het echt een klote klus. En toen bleek dat opeens Willem te zijn. Mijn favoriete os, dat vertelde Maya.
Ja, het was Willem zijn tijd.
Ja. Maya had natuurlijk wel een belangrijke rol in de kudde.
Ja, Willem was wel echt een peacemaker, een rustgevende factor. Ja, een mooie bliksemafleider als de dames weer eens ruzie hadden. Dus ja, dat Willem eruit is, dat is wel even wennen.
Ja, en wie is zijn opvolger?
Bouke is de eerstvolgende os in de leeftijd, zeg maar. Alleen, ja, Bouke die heeft niet bepaald het wiel uitgevonden. hij is wat motorisch, wat onhandig. En hij kijkt er af en toe een beetje bij, alsof hij het ook niet helemaal snapt. Dus of hij echt Willem zijn plek in kan pakken, dat vraag ik me af. Maar we gaan het zien.
Oké, daar ligt nog een hele uitdaging voor Bouke dus. Maar deze aflevering zouden we het niet meer over koeien en niet meer over kippen gaan hebben, maar over andere beesten van de boerderij.
Precies. Vandaag zijn de schapen en de varkens aan de beurt. De Potstal. Een podcast over herenboeren. 200 huishoudens, zo'n 400 mensen, pachten een groot stuk land, huren een boer en beginnen hun eigen groente en vlees te produceren. Wie doet zoiets? Waarom? En ook, hoe doe je dat dan? Wij willen er alles van weten en volgen het op de voet van binnenuit.
Voordat we naar de varkens en naar de schapen gaan. Ik las onlangs een artikeltje over een vakbond voor dieren die opgericht wordt. En de oprichters die proberen te luisteren naar de dieren en ze beter te begrijpen om ze zo een beter leven te gunnen. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel aansluit bij het gedachtegoed van de herenboeren.
Ja, absoluut. Zeker. Weet je, ik vroeg Jorita ook naar de rechten die onze beesten hebben.
Waar hebben ze recht op? Ja, ik denk goede verzorging, goede voeding, drinken ook. Een goede plek om te verblijven. Dus de varkens bijvoorbeeld, die zijn dus net nieuw. Die hebben een hele mooie weide. Nou, dat is nu nog heel groen gras, maar die zullen er best wel een lekkere modderbende van gaan maken. Ze hebben dus ook een modderpoel. Daar hebben we een speciaal water voor aangelegd, zodat er ja, een modderpoel is waar ze lekker in kunnen. Ja, wat ze doen.
Poedelen.
Ja. En schaduwdoek en van die koepels waar ze ook schaduw kunnen zoeken en ook uit de wind kunnen liggen. Zo'n beetje 5-sterren varkensverblijf.
Ja. Nou, ze zien er ook heel content uit met z'n allen, moet ik zeggen.
Ja, ik las in de verzorggroep dat ze nu zelfs iets van amandeljoghurt door hun muesli krijgen. En ik denk, nou, ja, volgens mij hebben ze het niet slecht.
Nou ja, weet je, dat was wel eenmalig hoor, want het ging echt over een afgekeurde partij yoghurt.
Oh, oké. Hey, maar we zijn met dit verhaal, dit antwoord van Jorita, wel bij het onderwerp van deze aflevering aangekomen, de varkens. Mijn eerste vraag, wat is eigenlijk de reden dat je varkens hebt bij een herenboerderij? Het vlees, dat snap ik, maar zijn er andere redenen?
Het grootste functie van een varken is het verwerken van de reststromen. Dus voedsel wat niet opgegeten wordt door mensen, of afvalproducten van dat voedsel, om dat te verwerken tot iets hoogwaardigers als vlees.
Dus dat is alvast een hele waardevolle functie, maar er is meer. Kijk, wij als herenboeren, wij ploeteren heel wat af op het land.
Ja.
En dat varken kunnen we ook inzetten voor het landwerk.
Wij laten ze stukjes omploegen voor ons. Dus als er een veld braak ligt en dat moet zwart gemaakt worden, dus van onkruid ontdaan worden, dan sturen we daar soms de varkens op. Dat is niet direct voor een teelt, maar bijvoorbeeld voordat het in rust gaat en we het in willen zaaien met groenbemester. Dan zijn zij heel goed in het volledig zwart maken van de grond en ze woelen het echt helemaal door. En ook bijvoorbeeld bij het narapen van de aardappels, er blijft altijd wat achter na de oogst, daar hebben we ook de varkens voor die dat opruimen. En we zetten ze ook in tegen andere ongewenste onkruiden, zoals de Japanse duizendknoop. Die eten ze ook helemaal tot de grond aan weg. Daar doen ze wat langer over, dat vinden ze volgens mij niet zo heel erg lekker. Maar uiteindelijk maken ze elk stukje waar je ze opzet, dat wordt gewoon helemaal zwart. En daar kunnen we ze heel goed voor gebruiken.
Dat klinkt als heel erg nuttig wat die beesten doen.
Ja.
En hoeveel hebben jullie er dan?
In het Herenboeren, het standaardconcept zitten, ik geloof, 20 varkens. Maar wij hebben gekeken samen met onze boer Jesse naar onze eigen boerderij en de reststromen van onze boerderij. En daar kwam het eigenlijk op neer dat 20 niet logisch zou zijn. Dan zouden we echt voer moeten gaan aankopen. En toen hebben we uitgevraagd aan de leden, wat vinden jullie belangrijker? Dat het aantal varkens aansluit op onze kringloop. Of dat jullie lekker veel varkenslapjes op jullie bord hebben. En daar kwam dus die kringloopgedachte uit, dat zwaarder weegt. Dus dat is waarom we nu 10 varkens hebben in plaats van die 20.
Maar goed, weet je, als je je varken dus ook als medewerker hebt, dan heb je ook echt een ander soort varken nodig.
Dus we zijn overgegaan van die mooie roze biggetjes die we vorig jaar hadden, die ontzettend verwend waren en alleen maar brok wilden, naar een ander soort biggen. Die veel kleiner zijn, die niet zo snel groeien en die vanaf van kleins af aan gewend zijn om wel snijafval te eten.
Maar je hebt varkens niet alleen voor het vlees en voor het verwerken van de reststromen. Het is ook wel omdat het een beetje bij een boerderij hoort, toch?
Ja, absoluut.
Varkens zijn een heel knuffelgehalte en visueel is het gewoon heel aantrekkelijk om naar te kijken. Ja. Dus vandaar, ook om die reden hebben we ze dicht bij de boerderij gesitueerd. Zodat je ze ook gewoon veel kan zien.
Ja,
dat is gewoon leuk.
Ja, en dat worden varkens en biggen. En, en die lopen gewoon ook lekker buiten. Gewoon.
Ja, die lopen ook buiten.
Ja, dat is heel grappig. Ja. Ik zag het ook op die filmpjes van de herenboer zo, weet je, dat je zo'n beest gewoon lekker door de modder ziet groeien zo. Wow,
ja. Dat is echt... modder hier geen gebrek.
Nee, dat heb ik gezien, ja.
Het is nat genoeg hier op de Wildse Weg. Dus dat is voor de varkens fantastisch.
Mooi. Dan is het nu tijd voor schapen.
Schapen, ja, daar word ik echt heel blij van.
Van oudsher zag je op boerderijen eigenlijk ook altijd schapen. Schapen hadden echt een functie. Schapen zag je vaak in een beweiding van stukjes grond waar je niet zo goed kon maaien. Hè, dus onder de fruitbomen, die vaak naast de boerderij stonden, net als de moestuin. Zodat het daar ook begraast werd. Maar schapen grazen anders dan koeien. Dus als je schapen na de koeien in de weide laat, dus eerst de koeien eruit, schapen erin, dan krijg je dus een betere begrazing, want ze eten andere grassen, die koeien laten staan, ook onkruiden die koeien laten staan, eten schapen op. Zoals distels en brandnetels, de wat jongere blaadjes, eten de schapen weer op en daar houden koeien helemaal niet van.
Ja, ik vind het wel interessant om te horen hoe koeien en schapen zo bij elkaar horen op een boerderij.
Ja, hoe ze elkaar ook aanvullen met werk.
Ja, precies.
Ja, grappig, ja.
Maar schapen, wat vind jij van schapen?
Ja, schapen, ik vind ze er in ieder geval heel suf uitzien en meh, vind ik ook een beetje suf klinken. Maar een lamskoteletje, daar kun je mij wel voor vinden.
Ja, dat vind ik nou ook. En laatst sprak ik met Marion Theeuwen, dat is een schaapsherder bij Lingenzegen. En die is het ook wel helemaal met ons eens.
Je zei straks hè, dat weinig herenboeren schapen hebben. Het heeft wel te maken ook dat we als Nederlanders niet gewend zijn om lamsvlees te eten. Ik wil zeggen, het is zo'n lekker stukje vlees als je het maar ook goed klaarmaakt. En goed klaarmaken betekent dan ook wel slow cooking.
Nou, weet je, wat mij betreft zijn er ook nog wel andere manieren om een schaap goed te bereiden, hoor. Dus of een lam. Maar Henk, die opent wel een beetje mijn ogen dat schapen gewoon echt ook wel andere functies hebben. En ze hebben nog wel meer functies.
En daarnaast hebben we er ook nog wol van. Dus met die wol, die kun je ook verwerken. Ik heb wel workshops gegeven, de hele vachten, die worden in één keer eraf geschoren. En die vilten we. En dan hebben mensen gewoon een kleed. Of je gaat de hol spinnen. Dus dan spin je ervan en dan breng je er een trui van.
Er zijn echt, denk ik, ontelbaar veel verschillende soorten rassen schapen. Dat komt mede ook omdat het een van de oudste gedomesticeerde dieren is. En het is natuurlijk vanuit herenboeren ook een principe om met het liefst zeldzame huisdierrassen te werken. Zoals we met de koeien ook met blaarkoppen werken of met MRI-koeien. En er zijn een aantal zeldzame heideschapen in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld de Tesselaar, de Swifter. Er zijn een aantal rassen op vlees of juist op melk gericht. Zeeuws-Friese melkschapen heb je. We hebben hier een mix van Hollands bonte schaap. Met een aantal andere schapen zijn die ooit gekruist. Het zijn wel hele makkelijke schapen met redelijk vlees. En ik vind het vooral belangrijk dat ze makkelijk zelf aflammeren. Dat je daar eigenlijk weinig mee hoeft te helpen. En dat doen deze ook heel goed.
Hey, en het verbaast mij dat je dat zegt. Van, zijn wij bij de herenboer wat meer bezig ook met zeldzame rassen? Ik dacht vooral rassen die dan passen in de omgeving of zo.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het ook grotendeels samengaat. Dat juist die oude rassen zijn vaak dubbeldoel koeien of dubbeldoel schapen, dubbeldoel kippen. Die dus wat robuuster zijn, makkelijker op alleen gras kunnen leven, vaak heel vriendelijk zijn. Terwijl juist de meest moderne rassen heel erg gericht zijn op productie van melk of vlees. En daardoor al die andere eigenschappen, dat ze goed tegen slecht weer kunnen of heel vriendelijk zijn, dat wordt dan een beetje vergeten. Dus juist die zeldzame huisdierrassen zijn vaak ook de rassen die goed op een herenboerderij passen.
Ontelbare soorten en rassen schapen. Dan lijkt me nog niet zo makkelijk om de goede soort of het goede ras te kiezen voor je eigen herenboerderij.
We hebben hier klei en er zit af en toe ook wel wat zand bij van overstromingen van vroeger. Maar vooral klei. Dus ik dacht, ik moet een dier hebben wat goed op die kleigronden kan lopen. Dan zul je denken, een heideschaap. Ja, dat. Maar dit zijn dus een Frans heideschaap uit de streek Sologne. Die op veengronden gewend zijn om te lopen. En waar ze dus de goede klauwen voor hebben. Hebben sterke klauwen.
Oké, nou wel duidelijk gewoon dat verhaal van de keuze voor het schaap. En ook wel heel duidelijk dat het dus niet gaat om het vlees in ieder geval.
Een vleesschaap is voor mij een schaap dat is door de mensen dusdanig gemanipuleerd dat die echt vet gras moet eten. Dus de raaigraslanden in Nederland, daar doen die schapen het goed op en dan krijgen ze veel vet vlees. Maar een heideschaap is een rank, een sober schaap wat ook gedijt op kruidenrijke graslanden. Ja, en niet alleen op een raaigrasland. Als mijn schaap op een raaigrasland loopt, dan heeft hij binnen 2 weken diarree.
Oké, en als we het dan over varkens hebben. Ja. Wat voor keuze voor varkens? Zijn er trouwens ook meerdere soorten varkens ook?
Ja, daar heb ik wel even naar moeten zoeken, online.
Oh, je hebt jezelf er helemaal in verdiept. Maar wat zijn bijvoorbeeld belangrijke argumenten bij de keuze bij herenboeren?
Nou ja, weet je, het moet een beest zijn wat een beetje vriendelijk is. Niet te wild, niet te aanvallend zo, want leden moeten ermee om kunnen gaan.
Ja, dat snap ik.
En dat klinkt misschien simpeler dan het is, maar een varken is heel groot.
Nog andere argumenten voor een varken?
Ja, ze moeten buiten kunnen leven natuurlijk, want eigenlijk hebben wij gewoon buitenvarkens.
Hey, en heeft jouw Google zoektocht op internet dan nog wat opgeleverd wat soorten rassen betreft?
Ja, dus je ziet een hele hoop rassen zo. Veel meer dan ik eigenlijk dacht. Mm-hmm. Want ik dacht eigenlijk, ja, een varken is gewoon een varken, maar goed. Weet je, dus je hebt varkens die inderdaad echt geschikt zijn voor buiten. Dat is bijvoorbeeld een Boulin Bentheim.
Wow, Boulin Bentheim, ja. Yes, okay. Yes.
Maar je hebt er ook die echt een rustig karakter hebben. Dus een Duroc of een Hüsumer. Nou ja, dus dat zijn eigenlijk ook varkens die wij wel graag willen hebben.
Oké. Maar de kwaliteit van het vlees is natuurlijk ook een overweging, hè, bij het varken. Want jullie hebben de varkens ook voor het vlees.
Ja, precies. We hebben zelfs een specialist op het gebied van vlees en varkens.
En dat is Jan Heimensen.
En voor de varkens zouden we misschien ook voor een mooi Hollands ras kunnen kiezen. Waar het dat die er eigenlijk niet meer zijn. De zeug die we hebben is een kruising tussen Engels landras en Berkshire. En de biggetjes die we eigenlijk altijd hebben, zijn van een Duroc beer, een mannelijk varken. En daarvoor is gekozen omdat in de varkenshouderij er voordelen zijn als je de varkens kruist, verschillende rassen door elkaar. De zeugen biggen meer, maar ook de vleesgroei is sneller. Dus daardoor zijn minder bekende rassen eigenlijk weggefokt.
Dus jullie werken bij de Willemshoeve eigenlijk met dezelfde soort varken als dat ze bij de bio-industrie ook mee werken?
Ja, dat klopt wel. Maar bij ons hebben ze natuurlijk een stuk beter leven.
Jij zegt net dat zo'n varken wel heel groot en heel zwaar is. Dat is dan ook wel een uitdaging om die varkens over het land te sturen, te dirigeren op de plek waar je ze wilt hebben, denk ik, of niet?
Ja, dat moet je wel zorgvuldig aanpakken. Dat is absoluut zo.
De varkens kunnen we nou, die lopen op dit moment op de groenteakker. Woelen ze een stuk om waar heel veel kweek zat. En zo probeer ik en ga ik met mijn varkens rond over mijn, soms over mijn herenboerderij. En dan zet ik gewoon een flexibel net en een oude veewagen waar ze in kunnen liggen, mooi van de grond. Dus liggen ze nooit in de modder, kunnen ze uit de wind en uit de regen. En je ziet dan ook dat op het moment dat je ze voert, zijn ze allemaal buiten. En ze, maar ze liggen ook in een groot stuk van de dag gewoon binnen. Lekker binnen met z'n allen op een hoopje in die wagen. En je kunt ze nou daar neerzetten en morgen daar. Maar wij hebben ook ooit de varkens op een groenteakker gehad in het oogseizoen. Ja, en dan, dan is stress. Dan heb ik stress. Want dat gaat niet zo goed samen.
Want die eten de groente op.
Ja, die eten de groente op, ja. En heel vlug.
Varkens zijn heel goed te trainen. Dus het is een beetje hoe meer energie je erin stopt, hoe makkelijker het gaat. Maar ze zijn ook achterdochtig. Dus we hebben ze heel vaak gewoon lopend verplaatst. En dat ging na een tijdje heel goed, want ze wisten precies dat ze ons gewoon moesten volgen en dat ze dan voer kregen. En nou, na een tijdje, als je het hek opendeed, dan liepen ze ongeveer al voor je uit naar de nieuwe plaats. Maar nu proberen we het met de trailer te doen. En dat is een stuk lastiger, omdat we moeten ze nu leren dat die trailer oké is, zeg maar. En ze zijn heel erg, op dit moment zijn ze daar nog heel erg angstig voor eigenlijk. Dus ze willen echt die trailer niet in. En dan kan je niet zomaar even een duwtje geven of zo, want ze zijn inmiddels 200 of 300 kilo. Je kan daar echt niks mee willen eigenlijk.
Nou, dus het verplaatsen over de wei, dat gaat eigenlijk gewoon best makkelijk.
Ja,
dat is mooi.
Ja, ja.
Maar als ze over de weg moeten, ja, dat is wel echt andere koek. Want dan moeten ze dus in die trailer.
In die trailer, ja, 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 ja.
En laatst was het zelfs zo, van hadden we eindelijk zo'n varken in die trailer. En we denken, hij sprong er gewoon uit.
Eruit.
Nou, dat is dus ongeveer een halve meter boven de grond of zo. Dus, en een varken van 300 kilo dat dan zo springt.
Ja,
maar niet
ja.
Eens zijn poot gebroken. Wauw, wonderbaarlijk. Maar Marion heeft wel een tip voor ons.
Zou je ze dan niet kunnen lokken als je ze wat vaker, dat je het karretje in hun gebied zet, dat ook al een beetje eigen is, en dan een paar keer eten geeft in dat karretje. Dan wordt dat ook iets van, dat is een mooie voerbak, dan willen ze er wel in. Het is heel belangrijk om die vervoersbewegingen met de dieren vaak te oefenen, dat dieren dat gewoon vinden.
Dan toch nog even iets anders. Mm. Het was pas geleden hartstikke koud, 7 graden onder nul. Mm. Lijkt me voor die beesten ook heel erg koud. Doen jullie dan nog iets extra's met ze om ze te helpen om die kou door te komen?
Wat vond je ervan? Hadden ze het koud?
Ze zagen er helemaal niet koud uit. Maar nee. Ik vroeg me toch af, zo, zelfs voor een dik varken, zo -6, dat niet een beetje aan de koude kant?
Ja, het ligt een beetje aan het ras en hoe je ze houdt natuurlijk. Nu hebben ze een hok om in te schuilen. En daar hebben we net ook even gekeken. Ja, als je dan in dat hok bent, dan merk je dat het in het hok helemaal niet koud is. Dus wat we wel doen om ze te helpen is extra stro en extra hooi meenemen. Om te zorgen dat ze echt een lekker warm nestje kunnen bouwen. En dan gaat het wel. Ik zei net tegen jullie, een mens is een frietje. als metafoor voor hoe je warmte vasthoudt. Een frietje is niet goed in warmte vasthouden. Maar een koe en een varken is qua vorm een aardappel. Dus die zijn veel beter gevormd om warmte vast te houden. Die hebben veel minder oppervlak waar ze warmte uit kwijtraken. Hebben de varkens gewoon een dikke vet speklaag. Dus ze kunnen wel wat hebben.
En over omgang met varkens gesproken. Jullie eten toch af en toe een varken op?
Zeker doen we dat.
En hoe werkt dat dan? Doe je er eentje één per jaar? Of
wat? Nee. Weet je, zo'n groot varken eten lijkt me ook echt helemaal niks. We eten biggetjes.
Biggetjes? En hoe werkt dat dan?
Nou, we insemineren een varken. En hoe dat werkt, dat legt Wout precies uit.
We beginnen al een tijd van tevoren daar. Al 2 maanden van tevoren, zeg maar, bereiden we dat voor. En we hebben daarvoor berenspray. Dat zit in een potje. En dat is een geur- of feromonenmengsel. Die dus zo'n beer nabootst. En door dat te sprayen bij de varkens en te kijken naar hun gedrag, dan weten we waar ze in hun cyclus zitten. Dus we checken dat een paar keer per week. En zo proberen we dus in die maanden voordat we gaan insemineren, proberen we hun cyclus te ontdekken. En je ziet dat vooral aan dat als je vervolgens druk op de achterrug geeft, alsof er dus een beer op die zeug springt, dat ze dan blijft staan. En als ze er echt helemaal klaar voor is, dan kan je er eigenlijk op gaan zitten en dan blijft ze gewoon staan. Terwijl anders zou ze altijd weglopen natuurlijk.
Ja, want je zei dat de boer dat vroeger ook zo deed, toch?
Nou, zo heb ik dat in ieder geval geleerd, ja.
Even erop gaan zitten.
Ja, als je het echt zeker wil weten.
Nou, het zijn hele leuke, nieuwsgierige dieren. En het grote voordeel van schapen vind ik dat ze vrij makkelijk te hanteren zijn en makkelijk te houden zijn. Omdat ze een stuk kleiner zijn dan koeien. Minder risico's daarbij ook hebben. Bijvoorbeeld met koeien. Een volwassen koe van 400-500 kilo met horens is best een risico. Als je daar in de stal tussendoor moet lopen of moet verwijden of voeren. Dan moet je daar toch altijd wel voor opletten. En andere dieren zoals schapen hebben dat een stuk minder. Die zijn gewoon lichter. Deze die wij hebben ook geen horens. Maar vooral het gewicht en de kracht die is een stuk minder bij schapen. Dus dat maakt dat het veel makkelijker is om voor leden om zelf te verplaatsen, zelf te voeren. Eventueel met kinderen erbij is dat met schapen een stuk makkelijker.
Ik denk dat het bij uitstek een ideaal dier is om te hebben. Omdat het een kleine herkauwer is. Hè? Menigeen kan zo'n diertje aan de riem doen en in bedwang houden. Het is makkelijk de hoefjes als ze geknipt moeten worden. Nou, dat kan ook iedereen leren. Je kunt ze zetten op percelen achter een flexnet. Hè? Dus dat zijn mobiele rasters.
Dat lijkt me duidelijk. Omgaan met schapen is een stuk makkelijker dan met varkens.
Ja, het is echt wel een heel makkelijk beest voor op je boerderij.
Kijk, en als jij als mens een goede verstandhouding hebt met je groep schapen, dan kun je daarmee lezen en schrijven. Als mijn schapen mijn karretje horen, mijn aanhangkarretje, want je kan niet altijd overal naartoe lopen met ze, dan weten ze, ho, we gaan ergens naartoe, ik hoef dat karretje maar open te zetten, ze lopen er zo in. Maar wat dat betreft, dat is dan ook mooi, dat soms moet ik ook wel eens met dat karretje, ga ik naar het slachthuis. Dat is natuurlijk niet zo'n mooie rit. Maar ze lopen er wel gewoon in, alsof ze denken, oh, we gaan naar een mooi grasland. Dus die dieren hebben geen stress.
Ja, ik heb hier dan een beetje een dubbel gevoel bij. Hè? Dat ze onder valse voorwenselen naar de slag geleid worden. Ik vraag me toch een beetje af wat de vakbond voor dieren hiervan zou vinden.
Mm-hmm. Nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Weet je dat? Want ik denk, een van de meest stressvolle momenten in het dierenleven is die verplaatsing naar een slachterij.
Ja.
Nou, en als dat op een vriendelijke manier, een stressvrije manier gebeurt.
Ja. Nee, die begrijp ik ook. Maar ja, toch, je neemt ze op de een of andere manier beet, vind ik.
Nou ja, weet je, ze neemt ze helemaal niet beet. Want ze zegt niet van, kom jongens, ga lekker naar een andere wijn. Weet je, in het begin zeiden we van dat we niet zoveel hadden met schapen.
Ja.
Maar als je zo het hele verhaal hoort, dan vind ik het toch wel een mooie beest te zijn. voor ons.
Ja, inderdaad. Dat ben ik wel met jou eens. Het zijn inderdaad het zijn leuke beesten. Ja. Ik vraag me alleen wel af, zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden als je schapen houdt?
Wat wel, ik denk, belangrijk is dat een schaap wel weer andere verzorging nodig heeft dan bijvoorbeeld koeien. En ook weer andere ziektes kent en plagen. Zijn dat op zich misschien wel iets gevoeliger ook. Bijvoorbeeld als het heel warm en vochtig is in de zomer, dat ze snel vliegeneitjes en maden krijgen in de wol. Blauwtong is natuurlijk in Nederland nu een lastige. Dus er zijn wel andere dingen om rekening mee te houden die schapen ook kunnen krijgen. Los van natuurlijk de wolf die in Nederland rondgaat. Dus daar moet je ook altijd voor oppassen met de omheining en de omgeving waar je bent. Als er echt een wolf heel dichtbij komt, dan zul je toch moeten overwegen om of een hogere afrastering te maken. Of ook met een hond te werken. Of op een andere manier iets af te schrikken, ja.
Ja, het is zo. Ik vind het een prachtdier. Maar als schaapsherder heb ik er natuurlijk ook een haat-liefde verhouding mee. Weet je, als die kwam en hij zou er eentje pakken en hij zou hem meenemen en zou hem opeten, zou ik helemaal niet zo erg vinden. Natuurlijk zou, vind ik ook. Maar wat er gebeurt is dat je ziet dat die wolf ook geen natuurlijk gedrag laat zien, hè. Ik heb wel eens een filmpje gezien, daar is een wolf in een weiland. Nou, daar maakt hij een schaap dood. En die andere schapen, die staan daar gewoon als een kudde omheen. Zo van, wat is die nou eigenlijk aan het doen? En die worden als volgende gepakt. Dus die hebben dan ook geen vluchtgedrag. En die wolf, die snapt daar helemaal niets van. Dus die hapt alleen maar om zich heen en maakt er alleen maar dood.
Ja, maar zoals we weten, houdt die wolf niet alleen van schapen, maar houdt die grote boze wolf ook van kleine biggetjes en andere beesten van de herenboeren.
Oh ja, knier, knar en knor.
Ja, precies.
En wat wij wel doen is dat de kalfjes en de biggen worden nu binnengeboren. Voor de veiligheid. Maar deze koeien die staan met een hele kudde buiten. En die zijn wel, die gaan zich wel verdedigen. Dus wat ik verwacht, we hebben het gelukkig nog niet meegemaakt, is dat stel dat er een wolf zou komen in ons weiland die denkt, wat een lekker kalfje loopt er daar. Dan gaan die moeders daar gewoon tussen staan met hun horens. En dan valt er volgens mij niks te beginnen. Nee. En bij die varkens ook. Maar goed, een klein biggetje is natuurlijk wat anders. Dus die drie varkens die daar buiten staan, daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Daar gaat die wolf helemaal niks mee beginnen. We hebben natuurlijk wel ook maatregelen genomen. Hè. Dat is ook wel goed om te zeggen. Dus als je hier langs het weiland loopt, dan zal je zien dat het stroomhek, dat daar een laag bovenop gekomen is. Dat is van blauw lint. Nou, dat is dan wat er voorgeschreven wordt op dit moment. Of wat ook zorgt dat die wolf niet je weiland inkomt. Dus het is niet dat we niks doen. Dat we vertrouwen op dat de dieren zich wel verdedigen.
Oké, nou weet je, nou hebben we al aardig bekeken hoe wij als herenboeren met onze beesten omgaan.
Ja.
Ik denk dat het tijd is om eens te kijken dan hoe gaan die beesten nou eigenlijk met elkaar om.
Varkens zijn enorm speels. Ze vinden het niks leuker dan lekker vroeten, achter elkaar aanrennen, een beetje tikkertje doen, stoeien, een beetje vechten. En ze praten ook met elkaar. Soms hoor je ze knorren, maar soms hoor je ze ook een beetje piepen. Als ze pijn hebben of als ze iets niet leuk vinden, gaan ze gillen. En als ze dat gillen gaan doen, dan worden de moeders van de biggetjes, die worden dan extra gealarmeerd. Als je aan een biggetje komt en die gaat heel hard gillen, dan komt die moeder aangestormd en dan kun je maar beter zorgen dat je weg bent. Want ze zijn supersterk varkens. Ze moeten het niet hebben van hun ogen, maar meer van hun neus. En ook van die mooie flaporen die ze hebben. En als je dan verder kijkt, dan valt natuurlijk dat krulstaartje heel erg op. Dat is zo typisch voor varkens, hè? En die krulstaart, dat is eigenlijk, net als bij honden, een beetje hun taal. Als hij in een krulletje zit, dan is hij happy. Maar soms zie je ook dat hij een beetje naar beneden hangt, die staart. En dan vindt hij het gewoon wat minder leuk. Varkens die zijn nieuwsgierig en die willen kunnen spelen, die willen kunnen vroeten. Die hebben ruimte nodig, die moeten op onderzoek kunnen gaan. Maar in die grote varkensstallen, daar heb je die ruimte niet. Dus ze vervelen zich eigenlijk heel erg. En dan gaan ze aan elkaar zitten en aan elkaar staarten zitten bijten. En daarom halen die boeren vaak die staarten al weg. Maar omdat ze bij ons dus alle ruimte hebben en alles kunnen doen wat ze willen en wat ze van nature doen, kunnen wij de staartjes er natuurlijk gewoon op laten. En kun je precies zien hoe de vlag erbij hangt bij het varken.
Bij varkens heb ik wel het idee dat ze heel intelligent zijn. Die zijn net zo slim als honden, of wel slimmer wordt er gezegd. En die, kan je, ja, die hebben ook heel veel menselijke karaktereigenschappen. Dus misschien zie ik daar wel een deel van mezelf in terug.
Noem eens een eigenschap.
Hoe die zich gedragen. Nou, de manier hoe ze met hun familieleden omgaan en hoe ze met voedsel bezig zijn. Je ziet gewoon dat ze, ja, die zijn gewoon erg intelligent. Je kan je heel veel dingen leren. Die poepen en piezen ook niet waar ze slapen. Die doen het apart in een hoekje. Mm-hmm. Dat vind ik toch wel een teken van intelligentie.
Wat ik hoor is dat ze speels zijn. Ik hoor dat zij intelligent zijn. Ze praten met hun staart. Althans, ze laten met hun staart zien hoe ze zich voelen. Een andere vraag. Zou er ook eentje de baas zijn?
Het is meer een familieverband. Dus ze blijven hele hechte groepen zijn het. Maar je hebt wel het recht van de sterkste geldt wel heel erg, ja. Als het vooral met voer dan is er wel echt een volgorde wie als eerste mag. En dat heeft vooral met een soort pestgedrag te maken, zou ik zeggen. Er wordt gewoon gebeukt en gehapt. En na voertijd is dat weer voorbij. En dan kruipen ze weer tegen elkaar aan in het hok en dan is het weer goed.
We hebben een gevlekt varken en twee roze varkens. De twee roze varkens zijn moeder en dochter. En het gevlekte varken is de zus van een van de andere varkens. En het gevlekte varken is echt heel dominant. Dus die claimt een voerbak voor zichzelf. En als een ander daarbij in de buurt komt, dan wordt ze echt boos. En dan zie je ook gewoon dat ze aanvalt. En dat de anderen voor haar wijken. Dus de een gaat voor de ander opzij. En zij is dus in staat om een hele voerbak voor zichzelf te houden. En de rest die heeft het nakijken. Nou zijn wij natuurlijk mensen en wij zorgen dat ze die... Dus we zetten er een voerbak op een andere plek. Dat ze altijd eten hebben. Ja. Maar ja. Er is zeker hiërarchie. En ja. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. Dat is ook zo leuk.
Ja, precies. Want is het dan hiërarchie of is dat ook een beetje een bitch, zou ik maar zeggen?
Zeg het maar. Zeg het maar. Ja. Het zijn net mensen.
Ja, ze zijn vriendelijk. Ze zijn wel iets schrikachtiger dan koeien. Koeien komen toch makkelijker op je af. Ik denk dat de nieuwsgierigheid bij hun wat meer overwint. Dat schapen iets voorzichtiger zijn en eerder weg zullen rennen. Dus dat op zich lijken ze misschien wat minder tam. Maar ze lopen bij ons gewoon achter een emmer brokjes aan naar de volgende wei. Dus dat gaat heel gemakkelijk. Op een gegeven moment zullen de rammetjes wel uit gaan vechten wie de sterkste is. Maar goed, die moeten toch vanaf een maand of 4, 5 gescheiden worden van de vrouwelijke familieleden. En dan gaan ze in een eigen groep verder, die rammetjes. En die zullen wel af en toe even knokken.
Zijn het slimme beesten?
Tja, als je naar ze kijkt, denk je het niet zo snel, verwacht ik. Ze kunnen zo'n beetje dommig uit hun ogen kijken. Maar ik denk dat ze je toch wel kunnen verrassen. Ik ken verhalen van schapen die in meer afgelegen gebieden precies weten wat hun eigen land is. En dus eigenlijk zonder omheining binnen een bepaald stuk land blijven. Dat ze echt gehecht raken aan een stuk grond. Ze zijn ook heel goed in het contact met de lammeren. We hebben hier gevlekte schapen, dus die kan je nog uit elkaar halen. Maar in een kudde met alleen witte schapen lijken ze natuurlijk allemaal hetzelfde. Maar die moeders weten precies welk lam bij hen hoort. En die kunnen al die geluidjes ook herkennen tussen duizenden schapen. Dus in dat opzicht, ja... Zijn ze niet alleen maar dom? Nou, ze kunnen een beetje dom kijken. En dan vraag je wel eens af of hoe slim ze zijn.
En hoe zit het dan bij schapen? Zijn er daar ook leiders, bazen?
Ja, weet je, ik heb het nooit zo gezien in ieder geval. Maar weet je, het zijn kuddedieren, dus het moet volgens mij wel.
Het is een kuddedier. Dus het is belangrijk dat jij observeert welk schaap. Als je 3 schaapjes hebt, je moet altijd observeren... Wie is het leiderschap? En die leider, daar moet jij de connectie mee maken als herder. Die moet weten, oh, die herder, dat is mijn baasje. Die is te vertrouwen, die zie ik als leider. En dan zul je zien, dan loopt de groep altijd achter je aan. Ze zijn heel vriendelijk met elkaar, maar wel heel duidelijk. Ze hebben duidelijke regels. Als er iets lekkers te eten is, dan kan ik daar als eerste bij komen als leider. En daarna, als ik klaar ben, dan komen jullie. Als jij een kudde van 300 dieren hebt, dan zijn er meerdere leiders. Ja? Maar in een groepje van, nou, zeg nu, ik heb er 30 lopen hierachter die gaan lammeren, dan zullen er 2 leiders zijn of zo.
Hey, over omgang met elkaar van die dieren, daar vertelde Rianne nog wel iets leuks over, maar dan over koeien. Dus dat zijn oude koeien natuurlijk dan.
Haal jij maar uit de sloot, kom, vertel, leuk verhaal.
Dat is een hele leuke. Want wij laten dus onze koeien insemineren, maar Rianne vertelde van dat ze daar dus ook gewoon een stier hebben.
Ja.
En dat wil dus, nou ja, een stier. En ze kopen gewoon een stier, een jonge stier, en die blijft dan 2 jaar in de kudde en dan gaat die naar de slacht.
Ja, okay.
Maar dan als hij er is, dan is hij dus nog heel klein, maar hij is al, eigenlijk is hij al heel snel zover dat hij denkt van oké, ik wil erop.
Ik wil erop.
Maar dan is hij dus nog te klein. Ja. En weet je wat er dan gebeurt?
Nee, flauw idee.
Nou, die koeien willen dat ook, dat hij erop komt. Ja. Dus wat ze dan doen, dan zakken ze gewoon een stukje door de achterpoten.
Nee.
Zodat dat stiertje erbij kan. Of, nog mooier, ze gaan in een kuil staan.
Ad, we naderen het eind van deze aflevering. De tweede in de serie over beesten. We hadden het eerst over koeien en kippen. En nou, dit keer over varkens en over schapen. Wat ik me afvraag, ik associeer uit het verleden toch ook altijd paarden met een boerderij.
Zeker, ja.
Paarden en herdenboeren, hoe zit dat?
Luister naar Rian.
Nou, wat ik zelf echt heel tof zou vinden, is als we ook met paarden op het land kunnen werken. De rust gewoon van, ja, samenwerken met zo'n dier, dat vind ik magisch.
Nee, wij hebben een trekker.
En waar gaan we het de volgende keer over hebben, Ad?
Nou, wat mij betreft gaan we het hebben over de uitgifte.
De uitgifte van de groenten?
Ja, groenten en soms ook vlees.
Oh ja, en fruit.
Ja. Ja, precies, dat allemaal. En dat begint dan eigenlijk dus de dag van tevoren, hè? Want dan halen we het uit de grond. Dan kruipen wij over de grond om alles uit de grond te halen. Wat de volgende eruit gegeven wordt.
Oh ja. Hey, en dan gaan we het ook hebben over dat je met het seizoen mee eet.
Precies, ja.
Want dan zal het best wel een beetje verschillen per seizoen wat je dan meekrijgt.
Ja, de eerste keer krijg je nog niet zoveel, maar in de zomer, nou, dan krijg je het gewoon niet meer op.